geloof. Ik geloof dat Jezus alles doet. Alles is mogelijk. En kan ik mijn bril nog krijgen? Dat is ook een van de dingen die ik ook nodig heb. Dat was eigenlijk heel mooi begonnen. En ik wil eigenlijk graag met jullie beginnen. Wat belangrijk is vandaag. Dankjewel, Jo. Is eigenlijk. Ja, ik kan eigenlijk spreken tot de mensen. Ik weet niet of er veel mensen zijn die God niet kennen vanochtend. Ik wil me eigenlijk een klein beetje vertellen op de mensen die God al wel kennen. En Peter begon al heel mooi met de verwachting van hoe gaan wij God zien straks. En dat is ook eigenlijk wat ze in Johannes 12 begonnen. Je mag Johannes 12 vast opzoeken, zij die een Bijbel hebben, hun zwaard. Kun je natuurlijk niet zonder. En wat eigenlijk daar heel bijzonder aan is, het verlangen van het volk wat er toen was, is de komst van de Messias. De komst van de Messias, daar keken ze rijkhalzend naar uit. Maar voordat ik dat wilde graag eigenlijk verder mee gaan, wat denk ik heel belangrijk is om te weten, is dat ook Gods woord, of de Bijbel, volledig door God geïnspireerd is. Geschreven door verschillende mensen, maar volledig door God geïnspireerd. Als je dat niet gelooft, wordt het heel lastig om het te begrijpen. En voor zij die dat lastig vinden, vraag ik ook Heilige Geest dat u op dit moment die mensen ook wil aanraken, dat ze zich openstellen voor uw woord. Niet voor wat ik ga zeggen, maar wat er in de Bijbel staat. En als we weten wat er in de Bijbel staat waar is, dan kunnen we met elkaar verder komen. Dan kunnen we leren wat Jezus voor ons wil vertellen, leren wat wij mogen grijpen. En alles is mogelijk, zongen we. He, we zongen over geloof, we zongen over genezing, we zongen over bolwerken slechten. Wat nou zo mooi is, ja, dat doet Jezus. Of beter gezegd, dat doet de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest door jullie heen, door mij heen, door ieder van jullie heen. En daarom wil ik jullie vanochtend op gaan bemoedigen en helpen. Ik heb een one-liner die ik altijd echt, die heb ik tijdens mijn opleiding al gekregen. En een van mijn opleiders had het in een hele grote poster op de deur staan. En daar stond op, commitment is, en helemaal onderaan, a line you must cross. It's the difference between dreaming and reality. Toewijding is een grens, een lijn die je over moet stappen. Om het verschil te kunnen maken tussen fantasie, dromen en realiteit. En ik hoop dat jullie die stap ook mee kunnen maken. Het is een uitdaging en het is iets wat, ja, bedoeld was tijdens de opleiding om een stap extra te zetten, om onderzoek te doen en in die situatie ook te gaan promoveren. Maar in deze kaas, als we Jezus woord, als we het woord van God mogen lezen, is dat we het ook mogen grijpen en gaan doen. Nou, we gaan naar Johannes 12. Het eerste stuk tot en met 20 is eigenlijk het stuk waarin, dat is 6 dagen voor Pascha. 6 dagen voor Pascha was Jezus bij zijn vrienden. Hij was in Bethanië, bij Martha, bij Maria en bij Lazarus. Het was Pascha, 6 dagen, 3 feesten van, die in de Bijbel staan, waar de Joden naar Jeruzalem moesten komen. En er was al best veel mensen waren daar. Dat is de tijd dat ook Maria de voeten van Jezus zalfde met die kostbare nardusolie. Midden. En mensen kwamen natuurlijk naar Jeruzalem voor het feest. Maar heel veel mensen waren ook heel nieuwsgierig om die Lazarus te zien die Jezus had opgewekt. Echt een man zo uit de dood opgewekt. En van de windels kwam hij zo naar buiten. Moet best wel een beetje, erg wonderlijk zijn, bijzonder zijn. Daar kwamen ze voor. Maar ook voor die Jezus die dat heeft gedaan en wat hij allemaal vertelde en zei. En ze weten nog heel goed dat hij eigenlijk net daarvoor op een ezel zo naar binnen is gereden. Ja, de mensen dachten helemaal, dit gaat hem worden. Hij doet een teken van mensen uit de doden opwekken. Hij komt op een ezel binnen. Iedereen kende Zacharia 9, vers 9. Ja, jubel luid, gij dochter van Sion, dochters van Jeruzalem. Zie, uw koning komt. Hij is rechtvaardig, zegevierend, nederig en rijdend op een ezel. Ze waren er klaar voor. Klaar voor de Messias, die orde op zaken ging stellen. Klaar voor dat die Romeinen weggejaagd werden. En zo kwamen er ook mensen, enige Grieken onder hen, vers 20. ga ik lezen voor je, meelezen als jullie willen. Je kunt het ook op de biermachine. Dankjewel, Ian. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om naar het feest om te aanbidden. Deze dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, we zouden Jezus wel willen zien. Nou, dat snappen we wel. Dat is een grote verwachting. Jezus was enorm populair. Nou, Filippus ging en zei tegen Andreas. En samen met Andreas gingen ze en zeiden ze het aan Jezus. En Jezus antwoordde en zeide: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Volgende dia. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. En hij staat daar in de tempel en mensen luisteren naar hem. En hij vervolgens: Nu is mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. De scharen dan die daar stond en het hoorde, zeiden dat het een donderslag geweest was. Een andere zeide: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei hen: Niet om mij is die stem er geweest, maar om u. We gaan even de volgende dia terug naar vers 21. Jezus is echt op het hoogtepunt gekomen van zijn bekendheid. De massa's zijn nieuwsgierig wie hij is. Is hij daadwerkelijk de Messias? Komt hij echt ons bevrijden van die onderdrukking van die Romeinen? Zullen Jezus zien? Wij zouden Jezus wel willen zien. En wat krijgen ze voor een antwoord? De Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Een stukje verderop in vers 34. Wordt de menigte die antwoord hem en zeiden: We hebben uit de wet gehoord dat Christus tot een eeuwigheid blijft. Hoe kan u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Het stond bekend als zijnde dat hij moest sterven. Hoe kan dat nou? Lijden? Sterven? Zij verwachten een krachtige Messias, een bevrijder. Een veldheer. Die wereldvrede gaat brengen. Jezus neemt hem mee. Het is eigenlijk wat het hele stuk wat gebeurd is in het eerste stuk van Johannes 12... is het stuk dat in Jesaja 52 staat. Er wordt een koning geprofeteerd in Jesaja dat hij gaat komen. Een krachtig man. Maar Jezus leest verder. Jezus vertelt in Jesaja 53 dat diezelfde man, de Zoon des Mensen, moest lijden. Lees het maar eens naar. Twee mooie hoofdstukken. Enig idee hoe lang dat geleden is dat Jesaja dat heeft geschreven? Iemand? Ja, zo ongeveer 800 jaar voor Christus. Dus al zo'n 800 jaar voordat Jezus geboren werd, werd dit opgeschreven. Er was iemand die dat doorkreeg door Gods geest. Daarom is het woord ook waar wat erin staat. En wij, het feit dat het waar is, kijk naar ons, nog 2000 jaar later, dus 2800 jaar later, staan we hier met z'n allen omdat we het geloven. Geloven wat God door Jesaja heeft gesproken. En als je dat stuk leest, ga je zien dat heel veel van die dingen die daarin staan, die geprofeteerd staan, door Jezus vervuld zijn. Hoe wonderlijk is dat? Jezus vertelt de menigte dat hij moet sterven. Hij komt nog wel een keer weer. Dat verwachten we, hebben we het vanochtend ook over gehoord van Peter. Maar nu kwam hij om de wereld met alles erop en eraan vrij te kopen. Vrij te kopen van de Satan. Volgende dia. Vers 24. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt, blijft ze op zichzelf. Indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Misschien herinneren jullie dat nog wel. Ik heb vroeger, de lagere school was dat, hadden we zo'n mooi glaasje, moesten we watten in doen. water bij doen. En dan kregen we een zaadje van de meester of van de juf. En dan moest dat erin gedaan worden. En dan moesten we elke dag ernaar kijken en het tekenen wat we zagen. Dus de eerste dag, zaadje. De tweede dag, zaadje. De derde dag, lijkt een beetje uit elkaar te vallen. En dan op een gegeven moment kwam er een klein wormpje, een klein steeltje of een wortel uit. En zo ging dat groeien. En zo zag je uiteindelijk dat dat kleine zaadje een plant werd. Het zaad sterft, maar wordt veranderd in een plant. Het is heel nieuws. En geeft vrucht. Dat is het beeld van Jezus sterven. Er zijn veel vrucht, dat weten we heel goed. Hij droeg onze schulden, hij droeg de straf. Hij verzoende de hele mensheid met God. Wat doet dat voor ons? Wat is dat? Dus dan kijken, komen we weer terug hier. Weer gaan we even weer die 2000 jaar hier naartoe. Zitten we hier in Dronten, 2023. Jezus leert ons dat ook wij moeten sterven. Wij moeten veranderen, vrucht dragen, ons oude leven haten en Jezus volgen. Wie is er bij elkaar zit en we volgen Jezus, het sterven, ja, dat weten we. En zij die zeggen, we laten dopen, zijn ook gestorven. Letterlijk, niet ons lichaam is dat gestorven was, maar wij hebben wel zijn gestorven met Christus. En als wij dat water omhoog komen, dan worden we veranderd in een nieuw mens, een nieuwe schepping. De wedergeboren mens, zegt de Bijbel. Wat is dan zo echt wedergeboren? Nou, Adam kende God, wandelde met God, zondeval. Dus hij was een man die kende goed en kwaad. En werd een levende ziel toen hij tot leven kwam door God. Wij, nu we Jezus kennen, komt er bij dat wij verzegeld worden door de Heilige Geest. En als we verzegeld zijn, zit dat vast, gaat dat niet meer weg. Zijn we een nieuwe schepping. Dan komt het een beetje lastig. Sterven, dat klinkt mooi. Maar wat wij daar hebben gedaan, is dat wij ons leven hebben afgelegd. We hebben ons lichaam afgegeven aan de Heilige Geest. Want, jullie weten ook, er staat ook geschreven, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de nieuwe eigenaar van jouw lichaam. Van mijn lichaam. En ik ben dan ondergeschikt. Oké. Volgende dia. Vers 25. Maar wie zijn leven haat in de wereld, zal het bewaren. Dat vind ik best wel chockerend. Hoezo moet ik iets haten? Het woord leven wat er staat, want ik vond dat een hele rare zin. Dan denk ik, wat moet ik dan mee? Dan zit je in je voorbereiding. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Ik ben van Jezus, ik ben van Christus, ik volg hem, ik doe wat hij zegt. Althans, dat probeer ik. Dus een beetje verder kijken. Nou, het woord leven hier, dat is het woord in het Grieks is dat de psyche. En dat wordt onder andere vertaald als de ziel. De troon van je wil, je emoties, je drijfveren. Gewoon in Nederlands, gewoon je oude ik. Jouw oude ik. Mijn oude ik. Dus als je het dan leest, dan kun je het misschien lezen als wie zijn ziel die gericht is op de wereld, een oude ik, lief heeft, zal sterven. Maar wie zijn ziel die gericht is op de wereld haat, zal het bewaren tot eeuwige leven. Dus eigenlijk moet ons oude ik haten. Radicaal, chockerend. Nou, Paulus zei het dan een beetje vriendelijker. En hij zei, vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Maar de bedoeling is dat we veranderen. Dat we niet van zaadje blijven, maar dat we dat een beetje gaan groeien. Maar dat we ook echt veranderen in een echte plant. Niet halverwege onder de grond daarbij stil blijven staan en niet verder groeien. Dat veranderen doet de Heilige Geest. Die helpt ons te veranderen naar het beeld van Jezus. Het afsterven, dat noemen ze het sterven dan van je oude ik. Oude gewoontes. Die zijn we helaas niet allemaal zomaar kwijt. En dat is best lastig en ook wel eens pijnlijk. Het is van zaad naar plant. Ja, dus een beetje hulp krijgen we er gelukkig wel bij van de Heilige Geest. Gaan we naar de volgende. Vers 26. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. Nou, dat doen we met z'n allen toch? Nou, wat mij opviel was eigenlijk, wat deed Jezus? Met wie? Wat is het belangrijkste wat Jezus deed op deze aarde als hij met mensen in contact kwam? Is dat hij relatie wilde leggen. Hij wilde contact met je. Hij wilde jou grijpen. Hij wilde weten van, hé, wie ben jij? En weet je, wie God is. Geloof je hem? Vertrouw je hem? En uiteindelijk geloof je mij. En hij ging best om met best wel, mensen die niet zo geliefd waren. Of althans, een beetje lastig, hè. Als je kijkt naar de discipelen. Wij kennen ze als fantastische mensen, hè, met moed en met spreken. Dan kijk naar Petrus, die sprak daar op Pinksteren. Krachtig, gebruikt door Gods geest. Maar als je teruggaat, voordat hij geroepen werd, was hij zo'n ruwe bonk, een echte visserman. 'S Nachts veel werken. Geen tijd gehad om te leren, om analfabeet. Jezus ging niet alleen daarmee om, maar ging met prostituees om. Criminelen, fraudeurs. En mensen van die boekies, die woekerwinst wilden hebben. Er zit volgens mij zelfs een van de discipelen. Mensen die buiten de maatschappij stonden, bijvoorbeeld door ziekte. Nou, dat hebben we hier ook wel, dat mensen eigenlijk in isolement terechtkomen. En in de Bijbel waren dat vaak de melaatsen. Dat is wat Jezus deed. Met die mensen ging Jezus om. Om Gods liefde te laten zien. Aan iedereen die dat maar wilde. En hij deed dat omdat de Vader hem dat vroeg. Hij zei, ik doe alleen maar wat de Vader mij laat zien of zegt dat ik moet doen. Hij wilde mensen winnen voor zijn koninkrijk. Er mogen veel mensen in terechtkomen. De Heilige Geest, de nieuwe baas, nieuwe eigenaar is van jou, mijn lichaam, wijst hij altijd op Jezus. Hij moedigt ons aan, hij haalt alles uit Jezus. En omdat hij ons eigenaar is van ons lichaam, moeten we ook doen wat hij zegt. Het mooie is dat hij het uit Jezus haalt. Jezus haalt het weer bij de Vader. Hij zei ook, de Vader en ik zijn één. Toen ik dat voor mezelf realiseerde, vond ik dat best wel pittig. Het geeft best wel weerstand, dan moet ik dan alles opgeven. Ga ik alles verliezen. Maar eigenlijk is dat een beetje terugkomen op wat je hebt gezegd. Op een gegeven moment sta je daar en ben je overtuigd dat God God is. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij gekomen is om daadwerkelijk verzoening te brengen. Voor je zonde is gestorven. Verzoening te brengen tussen jou en God. En dat je het eeuwige leven hebt. Daar gaat het over. Die keuze heb je gemaakt toen je in het bad onder water ging. Sommigen hier. Dat is waar het over gaat in de nieuwe schepping. God in ons. Christus in ons. En dan mogen we leven voor hem. Volgende. Leven, levend offer staat er bij Romeinen. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Hij, Jezus, leefde voor ons, voor jou en mij. Hij stierf voor jou en mij. En als je al gekozen hebt, dan heb je gekozen om te sterven voor hem, met hem. En nu moet je leven met hem. Durf je dat? Leven met hem? Als je redelijke godsdienst staat er. Moet ons leven wijden, ons commitment, die lijn overstappen. Om de werkelijkheid te laten maken. Wat doe je dan? Hoe doe je dan leven voor hem? Mag ik de volgende? Matteüs 22 staat dat. Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Is het eerste een grote gebod, het tweede hier gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ja, dat kennen we wel. Heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw verstand. Dus eigenlijk met alles wat we hebben. Wat er in ons hart leeft, wat we kunnen doen. En wat we moeten doen, is je naaste lief hebben als jezelf. Nou, dat is niet nieuws, want Jezus haalde het altijd bij God vandaan. En hij haalde in dit geval haalde het uit de volgende. Uit het Oude Testament, Leviticus 19, waar God heeft laten opschrijven door Mozes. U zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Ik ben. Dus onze liefde kunnen we laten zien aan God door onze liefde, onze hulp, ons leven te geven aan en voor onze naasten. Dat is wel een stapje extra dan ik gewend was. Naar mijn vrouw of naar mijn kinderen. Gaat ook wel, toch? Even checken. Hoe gaat het met de anderen naast mij, die me aan ons gegeven zijn? Als ik het Oude Testament pak, kinderen van uw volk, jullie, de gemeente van God, mijn broers, mijn zussen, hier, die we elkaar kennen. Durf ik dat? Liefde en hulp, zelfs mijn leven te geven voor jou? Voor jou? Dat is wel de houding die ons als volgelingen van Jezus past. Uw redelijke eredienst, uw redelijke godsdienst. Dat is wat we mogen doen. Want we zijn een nieuwe schepping. Jezus deed dat ook. We willen toch doen wat Jezus deed? Dit is ook een deel. Dit is een stap die wij zelf kunnen zetten. Volgende dia. Jezus zegt hetzelfde eigenlijk in Matteüs 7. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet in de profeten. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gegaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. Weinigen zijn er die hem vinden. Eerst die graankorrel, die moest sterven. Om te veranderen in een plant en vrucht te dragen. En nu komt Jezus nog een keer met die nauwe poort, die smalle weg. Hij waarschuwt ons aan de ene kant dat het moeilijk is. Legt het ons uit. Maar het is steeds all in. Niet half, niet een beetje. All in. Alles wat ons tegenhoudt om een ander te helpen, te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden, is je oude mens. En daar moet ik overheen stappen. Als ik mijn naaste lief wil hebben. Dat vind ik pittig. Echt moeilijk. Alles wat mij tegenhoudt om een ander te helpen, te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Dat is wel mijn oude mens, daar wil ik mee afgerekend hebben. En wij hebben hulp met de Heilige Geest. De Heilige Geest is God gelijk. En wij willen, en Hij wil dat we op Jezus gaan leken, leven voor Hem. Dat wil zijn dat we goddelijk zijn in onze liefde. Jezus navolgen. Wat deed Jezus? Jezus gaf zijn tijd. Hij bracht heel veel tijd door met zijn naasten. Hij gaf vriendschap. Hij gaf eten. Hij bracht genezing. Hij gaf hulp aan mensen die het nodig hadden. Allemaal zodat mensen in God gingen geloven, die ze wel kenden, waar ze onderwezen uit waren elke Shabbat, om in Hem te geloven, om Jezus te geloven. En als ik dat realiseer, denk ik, ja, Geef ik mijn tijd? Oké, best wel. Deel ik mijn eten? Natuurlijk deel ik mijn eten met mijn vrouw, met mijn kinderen als er bezoek is. Deel ik ook mijn eten met de mensen het AZC of nu in Biddinghuizen? Mijn tijd? Leid ik mee met anderen? Zover ik kan en durf. Strijd ik mee voor genezing? Zingen erover, verlangen ernaar. Ik ook. En ik bid mee. Maar het is ook heel kwetsbaar. Ik ben bang om mensen te kwetsen. Ik in ieder geval. Geef ik vriendschap eigenlijk wel aan hem of haar die dat nodig hebben? Hier in de gemeente, aan mijn broers en mijn zussen. Ja, ik heb een drukke baan, ik heb er niet zoveel tijd voor, is mijn excuus, maar... Wat is die van jou? Een excuus is weer zo'n ja maar, of beter gezegd nee, want. We willen leven zoals Jezus leefde. We willen doen wat Jezus zegt, we willen hem navolgen. Dat houdt in dat ik mijn oude ik moet loslaten, mijn oude gewoontes moet loslaten. Me uitstrekken naar hem. En dat is sterven. Ook groeien. Nou, deze voorbeelden waren best wel comfortabel. Zo van, wat kan ik doen? Wat kun jij doen? Ik heb ook wel biografie gelezen over iemand die zei van, ja, en wat doe je dan als je in tijd met de Heilige Geest bezig bent en de Heilige Geest vraagt je iets anders? Die vraagt je inderdaad die commitment nog een stap dieper te nemen. Toewijding. Zegt tegen je, zegt ja, maar ik wil jou eigenlijk niet waar je nu werkt gebruiken, maar ik wil je eigenlijk daar gebruiken. Wil je je baan opzeggen daar? Vertrouw je hem dan? Ben je hem gehoorzaam? Of nog zo'n leuke? God geeft jou op het hart en die zegt ja. Wat doe je met je geld? Vertrouw je mij dat ik voor je zorg? We kennen allemaal die tekst, hè? Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. Maar wat is God dat nou? De Heilige Geest, jouw eigenaar, jou vraagt in jouw stille tijd, aan jou vraagt, vertrouw je mij voor jouw onderhoud? Je baan ben je kwijt, je geld raakt op. Vertrouw je hem? Durf je dat? Durf je te groeien? Durf je vrucht te krijgen? En wat als je hier moet staan of ergens anders moet staan en je moet dingen doen waar de Heilige Geest zegt, ja, maar jij moet met die mensen omgaan of met die mensen omgaan. Ja, maar ze weten toch wie ik ben, ze weten toch wat ik doe en ze weten, je moet je reputatie opgeven. Je moet opgeven waar je mensen naar je opkijken. Mensen die je belangrijk vinden. Durf je dat? Durf je te luisteren, want hij wil je gebruiken, dat je niet meer gevoelig daarvoor bent. De Heilige Geest is sinds wij ons hebben laten dopen de eigenaar van ons lichaam. Is ook de eigenaar van ons leven. We zijn hem toegewijd, we luisteren naar hem, we verlangen naar verandering. We verlangen naar lijken op Jezus. We verlangen ernaar om te doen wat hij deed. Dat we naar mensen toe kunnen gaan, de handen opleggen en dat ze gelijk genezen worden. Dat we naar mensen toe gaan en met hun spreken. En als we spreken over Jezus en als Jezus er is en we spreken zijn naam uit, dat mensen eigenlijk al tot geloof komen alleen met de woorden van de naam Jezus. Hoe krachtig is hij? Of misschien gewoon in het klein. Vriend zijn. Goddelijke liefde laten zien. Alles moet wijken om dichter bij de ander te kunnen komen. Waarom? Jezus dat ook deed. Zo kom je weer terug naar die tekst in Romeinen. Zo kunnen we een levend offer zijn. Niet in het Oude Testament waar een offer werd gebracht voor een zonde. En het dier dood was. Nee, wij moeten leven. Leven voor onze Heer. Leven voor onze Koning. Zodat we inderdaad straks, als we in de hemel komen, of op de wolken mee worden genomen, dat we inderdaad door zijn hem kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. In zijn ogen mogen kijken. Volgende dia. We zijn nog niet klaar met Johannes 12. Jezus zegt dat je hem moet volgen. En nu zegt hij ook van mijn ziel is ontroerd. Wat zal ik zeggen, Vader? Verlos mij uit deze uur. Maar hiertoe ben ik in deze uur gekomen. Hij had een opdracht gekregen van de Vader. Vond hij niet leuk. We weten allemaal dat hij op een gegeven moment naar het Gethsemane gaat. En dat hij gaat bidden. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Bloed, zweet, tranen. Maar hiertoe ben ik in dit uur gekomen. Dat was Jezus' opdracht. En God bevestigt dat als we het verder lezen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een donderslag, of wat was het? Een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. En de schare die om hem heen stond en het hoorde, die zei, wow, wat een donderslag. Nou, meestal is het zonnig in Israël en in Jeruzalem, dus een donderslag bij heldere hemel. Maar anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Om de verwardheid die er was van dat Jezus zou komen als de Messias, als de redder, die nu iets ging doen aan die onderdrukking van de Romeinen. En heeft uitgelegd dat hij moet sterven. Ik neem ze ook hier meer bij de hand en zei nee, die stem is er niet geweest voor mij, maar voor u. Om te bevestigen dat hij daadwerkelijk de Messias is. Dat hij nu gekomen was. Om hen te redden. Om ons is die stem er toen ook geweest. En als ik dit stuk lees en ik kijk terug naar de tekst van de graankorrel om te sterven. Die moet veranderen in een plant. Moeten we veranderen. Dus ik wil eigenlijk jullie uitdagen. Om te veranderen. Ik wil jullie vragen om de Heilige Geest de komende minuten vragen waarin jij een stap dichter naar hem kan zetten. Wat je mag overdragen aan hem. Wat je nog een deel van jouw oude ik waar je mee mag afrekenen. En dat kan voor iedereen anders zijn. En dan mag je het opschrijven. Voor jezelf. Gaan we nu de minuut beginnen. Je ogen dicht doen. Weet wat God wil vragen aan jou, schrijf het even op. En hang het dan op een plek die jij elke dag tegenkomt. Heilige Geest vraagt ons steeds meer te veranderen naar zijn beeld en te doen wat Jezus deed. Want die Jezus is onze Heer. Die Jezus is onze Verlosser. En die Jezus is onze Koning. En die Jezus is nu nog onze advocaat in de hemel. Die Jezus komt spoedig, daar zien we naar uit. Hou vol, groei, draagt vrucht en deel die vreugde met elkaar. Bemoedig elkaar daarin. Amen.
Amen. En toen Anne-Jan deelde waar hij over zou gaan spreken, over de graankorrel die in de aarde valt en die eerst moet sterven, eerst kapot moet gaan voordat het iets moois voortbrengt, vreugde voortbrengt. Dan moest ik denken aan het lied Blessings. En dat wil ik voor jullie zingen. Als het goed is, komt er een vertaling. Kunnen jullie even meelezen? Het gaat niet altijd over rozen in het leven. Er zijn soms best moeilijke dingen. En toch mogen we vertrouwen op God, dat hij ons daardoor heen leidt en dat het juist ook tot zegen kan zijn voor anderen, maar ook voor onszelf, dat waar we doorheen gaan.
Sleepless nights, so what if
Christus.